Ja, weer verder met dat mooie onderwerp over deze twee mannen Gods, waarvan we hebben gemerkt dat die ons heel veel hebben te vertellen voor ons leven van vandaag. Twee mannen van God in een tijd waarin de Baaldiensten in Israël met hoofdstad Samaria volop in beweging was. Vooral geïmporteerd door Izebel met haar man Agab, het land vergeven van de Baals. En we hebben Elia gevolgd in hun rijk, maar in de zoon van Agab en Izebel komt vooral Elisa naar voren. Deze Elia en Elisa samen vormen een prachtig duo, hebben we gemerkt. Een vader en een zoon. De vader Elia, die wijst ons op de Heer die nu in de hemel is, zoals Elisa hem naar de hemel terug zag gaan. En met de mantel van Elia om mag Elisa verder gaan als een dienstknecht in de voetstappen van Elia. En die twee, dat duo, wijst op Paulus en Timotheus bijvoorbeeld. Ook zo'n vader-zoon relatie, waarvan Paulus een paar keer tegen Timotheus heeft geschreven in zijn twee brieven. Jij, mens Gods. Zoals die twee, dat waren ten tijde van Agab en Izebel, is ook Timotheus een mens Gods in een wereld waarin de Baals worden gediend. Er heren worden gediend, zoals letterlijk Baal betekent. Ja, en we hebben kennis gemaakt met Elisa de vorige keer. En we gaan nu vooral in hoofdstuk 5 kijken naar een heel bijzonder verhaal. Namelijk dat van Naaman de Syriër, die wordt gereinigd. Het bijzondere is dat de Heer Jezus zelf op deze geschiedenis vrij uitvoerig terugkomt. En dat doet hij de allereerste keer dat hij optreedt. En dat doet hij natuurlijk in de synagoge in Nazareth. Dat lezen wij in Lucas 4. En het is misschien goed om het even erbij te nemen. In Lucas 4, daar gaat hij voor het eerst dan openlijk optreden. En hij doet dat in de stad waar hij is opgegroeid, Nazareth. En dan staat in vers 16, naar zijn gewoonte ging hij op die dag naar de synagoge en hij stond op om te lezen. Nou, we weten hoe het gegaan is. Hij gaat daar de boekrol van Jesaja een stukje voorlezen. Namelijk wat Jesaja schrijft in vers 18. De geest van de Heere is op mij, doordat hij mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aangename jaar van de Heere. En zo geeft hij de boekrol opgerold weer terug en zegt in vers 21, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Met andere woorden, dat aangename jaar van de Heer waar Jesaja het over had, gaat in vervulling bij de komst van de Heer Jezus, die al die dingen gaat doen waar Jesaja hierover heeft gesproken. En dan komt er een oproer in de synagoge, want de mensen die kennen hem. In vers 22 is deze niet de zoon van Jozef. En hij wordt niet geaccepteerd. En dan komt hij in vers 24 ertoe om te zeggen, om een vergelijking te maken. Hij nu zei, voorwaar ik zeg u, dat geen enkele profeet aangenaam is in zijn vaderstad. Ik zeg u echter naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood was over het hele land, en tot niemand van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw, een weduwe. Sarepta ligt daar in het huidige Libanon, ten noorden, buiten de landsgrenzen van Israël. In Israël zelf waren vele mogelijkheden, maar die werden niet door de Heere benut. Elia moest naar het buitenland gaan en werd daar verzorgd. Volgende voorbeeld, vers 27. Er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en niemand van hen werd gereinigd, maar wel Naaman de Syriër. Dat is heel bijzonder. Vele melaatsen in Israël werden niet gereinigd, zegt de Heer Jezus hier. We lezen er helemaal niks over in het Oude Testament, in onze boeken waar wij nu naar kijken. De enige die ons wordt gepresenteerd is degene waar de Heer Jezus hier ook naar wijst. Naar Naaman de Syriër. Weer een buitenlander die naar Israël komt om daar hersteld te worden. Al die andere melaatsen weten de weg naar de man Gods niet te vinden. Zo is de Heer Jezus in zijn eigen vaderstad alleen en werd verworpen. Zoals ook Elia en Elisa in hun dagen alleen waren en eigenlijk werden verworpen. Zoals Paulus en later Timotheus in hun dagen en het eind zeker alleen waren. Paulus schrijft zelfs in zijn laatste brief aan Timotheus: allen in Azië hebben mij verlaten. Kortom, dit is een patroon wat wij herkennen. Maar dat betekent niet dat de Heere daarmee is uitgesproken en dat de zegen daarmee is gestopt. Nee, de zegen vindt zijn weg. Ook naar iemand als Naaman de Syriër, die melaats is. Maar een melaatsheid is een ziekte waar je niet van wordt genezen, maar waarvan je wordt gereinigd. En dat is een merkwaardig verschijnsel. Als je ziek bent van welke ziekte dan ook, dan is er altijd wel een geneesheer in de buurt met de medicijnen. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Zij die ziek zijn, hebben een dokter nodig. Helemaal niet erg. Maar voor melaatsheid is geen medicijn, is geen dokter. Er is er maar één die daarvoor kan helpen. Daarvan moet je worden gereinigd. En waarom dat zo is, daar komen we nog wel even op terecht. Het bijzondere is ook dat deze Syriër met naam en toenaam wordt genoemd. Naaman betekent de liefelijke. Lijkt een beetje op Naomi, met wie Rut uit Moab terugkeerde naar Bethlehem. Het is eigenlijk dezelfde woord, want Naomi betekent ook de liefelijke. Naaman ook de liefelijke. En dat is toch wel erg bijzonder. Vooral omdat het een Syriër is. Elk jaar, en dat was een wet die God had gegeven, moesten de Israëlieten naar Jeruzalem gaan met korven en manden om dat de Heere aan te bieden. En Deuteronomium 26 vers 5 zegt: dan moet u voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen en zeggen: mijn vader was een verloren Syriër. Elk jaar, dat was verplicht. Elk jaar moest Israël openlijk aan de Heere God verklaren: wij zijn hier gekomen door uw genade. Wij stammen af van iemand, in dit geval vooral Jacob, natuurlijk in zekere zin Abraham ook, maar vooral Jacob was een verloren, een zwervende, een dolende Syriër die door eigen schuld in Paddan Aram terechtkwam. En dat wij hier nu wonen is uw genade. En daar moesten zij elk jaar verplicht voor naar Jeruzalem om dat uit te spreken tegen de Heere God. En nu de situatie zo belabberd is dat dit misschien formeel nog wel functioneert, dat men dit formeel in Jeruzalem ook nog wel verklaren wil in de twee stammen. Nu de situatie zo is dat de Baals massaal worden aanbeden, komt er nota bene uit dat land iemand in Israël met een groot probleem. En die wordt daar gereinigd. Dit verhaal is ons getoond, wordt ons verteld met maar één bedoeling. Dat en Israël en Syrië weten, er is Eén die kan reinigen van melaatsheid, en dat is de God van Israël. En daarvoor moet je in Israël zijn. En dat Israël zich realiseert: wij zijn van dezelfde lap gescheurd. Ook wij bevonden ons in deze toestand. Of dat gaat lukken, dat is nog de vraag. Maar ze moesten dat in ieder geval volgens Gods plan openlijk elk jaar gaan belijden. Ook wij waren verloren en zwervende en dolende Syriërs. wij hebben dit niet verdiend dat u ons hier in dit land hebt gebracht. Het is uw genade, dank u wel daarvoor. En nou komt Naaman de Syriër. En die komt naar de man Gods toe. Maar hoe verloopt dat? In 2 Koningen 5, dan lezen wij: Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en hoog van aanzien. Dat betekent dus dat hij een belangrijk man was, niet zozeer van postuur, maar wel van autoriteit. Hij had een grote naam. En dat kwam vooral omdat de Heere door hem de Syriërs verlossing had gegeven. Dat is een mooie aanvulling. Dat je denkt, ja, wij weten hoe het verhaal loopt. Maar Naaman wist nog niet dat de Heer al met hem bezig was. Zoals je dat wel vaker merkt bij mensen die tot geloof komen, dat als ze één keer tot bekering komen, waar deze reiniging van spreekt, dat ze dan bij nader inzien gaan denken, ja, maar de Heer was al veel langer met mij bezig dan op het moment dat ik mijn knieën heb gebogen. En dat is hier met Naaman ook zo. De Heer was al met hem bezig om de Syriërs verlossing te geven, om Naaman te helpen. En in al zijn grootsheid en met alle hulp van de Heer is er één minpuntje. Deze man was een strijdbaar held, maar hij was melaats. Wat is melaatsheid? Nou, Israël heeft ook bij de Sinaï speciaal voor deze ziekte, voor deze kwaal, een hele bijzondere wet gekregen. In Leviticus 13 vinden wij de wet op de melaatsheid. En nou, zoals al gezegd, daar kwam dus geen dokter aan te pas, maar was iemand met een kwaal als melaatsheid behept, dan moest dat worden beoordeeld door de priester. Niet de dokter, maar de priester. Die moest vaststellen, is het een oppervlakkig huidkwaaltje, een beschadigingetje, of zit dat dieper? En zegt vers 3 bijvoorbeeld, is de aangetaste plek dieper dan de huid, zie, dan is het de ziekte, de melaatsheid. En dat kan alleen een priester beoordelen. Melaatsheid wijst op een dieper liggend probleem. Hoe diep? Melaatsheid wijst ons op het probleem van de zonde. En alles wat ons in het Oude en vooral ook in het Nieuwe Testament wordt gepresenteerd als mensen die melaats zijn, schetsen ons allemaal een beeld van iemand die als zondaar bij de Heer Jezus komt. Of als zondaar in de ogen van God weg moet worden gedaan. Melaatsheid wijst op de zonde. Daar komen we later nog wel even op terug als we dit hoofdstuk gaan vervolgen. Vers 2. Er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene hadden weggevoerd. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman en zij zei tegen haar meesteres: ach, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Dat is mooi. Dat meisje is gevangen meegenomen. Wie er nog meer gevangen werden toen, dat staat er niet bij. Maar dat meisje wordt als klein gevangen meisje gepresenteerd bij de vrouw van Naaman. Zij krijgt een cadeautje. Dankzij alle rooftochten heeft zij een klein Joods meisje in huis wat haar mag helpen. En nou denken we even terug aan wat de Heer Jezus zegt in Lucas 4. Er waren vele melaatsen in Israël. En geen één van hen is genezen geworden. Hoe komt dat kleine meisje er dan bij om te zeggen: was mijn heer maar bij de profeet, dan zou die hem wel kunnen helpen. Ze had er geen enkel bewijs voor. Ze kon niet aan mevrouw Naaman vertellen, ik weet van die en die en die, toen ik nog in Israël woonde, die zijn allemaal genezen en dat kan mijn Heer ook wel. Nee, ze had geen enkel bewijs, zegt de Heer Jezus zelf. Het enige waardoor zij dit kan zeggen is het geloof in de man Gods. Het geloof in die man waarvan zij als meisje heeft geleerd, die spreekt de woorden van God. Dat zijn van die wonderlijke dingen, dat je denkt, wat is dat? Of dat gezin waar het meisje opgegroeid is, daar is Israël blijven wonen en alleen het meisje is meegenomen of iedereen meegegaan is, dat wordt ons helemaal niet verteld. De aandacht wordt gevestigd op dat meisje. En net als bij Mozes, die even weer opgevoed mocht worden door Amram en Jochebed, maar daarna naar het hof van de farao moest en na 40 jaar opleiding weer als eerste teruggaat naar zijn volk, vind je ook in dit meisje dat prachtige zaadje wat in huis is gezaaid en wat er daar in dat vreemde Damascus in Syrië helemaal uitkomt als zij bewogen wordt met Naaman. Het is inderdaad de lieflijke. Het is een heel aangenaam mens. Maar ook aangename mensen moeten genezen worden, gereinigd worden. En dat meisje zegt, ik weet het. Ik weet iemand bij wie hij genezing kan vinden. Dat is de profeet in Samaria. Wij maken ons soms wel eens zorgen over onze kinderen. Als ze groter worden, als ze het huis uitgaan, als ze denken van, nou ja, nu moeten ze het zelf maar doen. En dan maken ze soms keuzes waarvan je denkt, nou, dat zou ik anders gedaan hebben. Maar dit zijn voorbeelden, ook dit meisje, dat je denkt, hoe kort ze ook maar in ons huis geweest mogen zijn. Ze hebben iets meegekregen wat er ook niet meer uitgaat. En dat zaadje, dat gaat er een keer uitkomen. En dat meisje, dat laat het ook horen, wat zij van huis uit heeft meegekregen. Laten we nooit te gering denken over wat wij mogen meegeven aan onze kinderen of aan jongeren in onze omgeving die we op kinderclubs of wat dan ook mogen vertellen over de Heer Jezus. Dat zaadje, dat landt en dat gaat zijn werk een keer doen. En zo gaat Naaman met de boodschap van dit meisje, via zijn vrouw dan, naar zijn Heer in vers 4. Zo en zo heeft dat meisje dat uit het land Israël komt gesproken. En daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg, ik zal u een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talenten zilver, 6000 sikkelen goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u is aangekomen, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn meelaatsheid bij hem wegneemt. Dus de koning van Syrië dacht, nou Naaman, dat regelen wij onder elkaar wel even als collega's. Ik zal mijn collega in Israël een mooie brief meegeven en met die brief ga je naar het paleis en dan komt het allemaal dik in orde. Zo regelen we dat op politiek niveau. Ja, maar daar heb je helemaal niks aan. Als iemand van zijn meelaatsheid moet worden gereinigd, dan heb je niks aan horizontaal gedoe. En die koning die leest dit. Ja, en die trekt wel een goede conclusie. Hij zegt in vers 7, toen hij de brief gelezen had, dat hij zijn kleren ging scheuren. Ben ik dan God om de doden en om leven te maken? Dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn meelaatsheid weg te nemen. Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Hij zegt inderdaad, ja, ik ben toch God niet. Ja, dat is waar. Die koning trekt een goede conclusie. Meelaatsheid kan alleen door God gereinigd worden. Niemand kan dat. Dus ook de koning van Syrië had er geen verstand van. Koningen hebben hier niks te zeggen. En de koning van Israël denkt, hij zoekt een aanleiding voor weer een nieuwe oorlog. Hij scheurt zijn kleren en zijn diepe rouw. Die boodschap, dat gebeuren, komt bij Elisa terecht. Vers 8, maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Ja, en dan weet u het ook weer, koning. Ik woon in dezelfde stad als u woont. Wat de Heer Jezus ook zei. Er zijn vele melaatsen in Israël. Geen één werd te genezen, behalve iemand die uit het buitenland komt. Zelfs de koning dacht niet aan een eigen profeet, aan de man Gods die nota bene in Samaria woont. Ja, toen hij de vorige keer een beetje in de puree zat, toen hij met de koning van Juda en de koning van Edom optrok naar Moab, ja, toen ging Elisa mee. En toen liet die koning van Israël Elisa komen. En toen zei Elisa nog tegen hem, hebben we de vorige keer gemerkt, ik heb niks met u. Oh nee, dit is een andere gelegenheid. Dat de broer van de huidige koning in hoofdstuk 1 uit het raam is gevallen. En dan zijn dienaren gestuurd naar Baal-Zebub. En dat Elia, toen nog Elia, aan deze dienaren laat weten, is het omdat er geen God in Israël is dat u Baal-Zebub gaat raadplegen? En zo met een vergelijkbare verwijt komt Elisa naar deze huidige koning toe. Er is een God, er is een profeet in Israël. God heeft zijn profeten nog steeds beschikbaar. Laat hem naar mij toekomen. Ja, en dat gebeurt. Vers 9. Zo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagens en bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Waarschijnlijk omdat hij zich daar wat te groot voor voelde, maar dat laten we los. In vers 10, toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Dus Elisa hoeft ook niet zo nodig naar de grote generaal Naaman toe. Een bode is genoeg, want het gaat om de boodschap. Het gaat niet om Elisa zelf. Hij is alleen maar een profeet, hij is alleen maar een dienstknecht. Maar de boodschap is duidelijk. Naaman, er is maar één manier om van jouw melaatsheid af te komen. Je gaat 7 keer je dompelen in de Jordaan. Vers 11. Naaman werd erg kwaad. En hij ging weg. En hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Voor mij gaan staan, de naam van de Heer, zijn God aanroepen, zijn hand over de plek strijken en de melaatsheid wegnemen. Ja, dat heb je met mensen die bij zichzelf denken. Maar zo werkt dat niet. Met je eigen gedachtenroutes. Naaman dacht van, dat gaat vast zoals bij ons in Syrië of bij waar dan ook. Medicijnmannen, die hebben zoveel methodes van handen bezweren en over de zere plekken gaan en iets roepen. Dat zal Elisa vast en zeker gaan doen. Maar ik ga me toch niet in de Jordaan 7 keer onderdompelen. Zie, vers 12, zijn niet de Abana en de Parpar. De rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël. Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? En zo keerde hij zich om in woede. En vertrok. Ja. Er zijn inderdaad vele wateren. Maar die hebben niet die werking als het water van de Jordaan. De Jordaan, dat is een hele bijzondere rivier voor het volk Israël. Daar hebben ze kennis mee gemaakt toen zij uit Egypte door de woestijn aangekomen waren bij de grenzen. En dat in Jozua wordt uitvoerig verteld hoe zij heel bewust stap voor stap door de Jordaan moesten gaan. Het is de grens om het nieuwe leven te beginnen. De Jordaan spreekt dan ook altijd van de dood. De doodsrivier bij uitstek. En als wij dit met de bril van het Nieuwe Testament op bezien, dan denken we, ja, dat is inderdaad waar. In de brief aan de Colossus, in de brief aan Efeze wordt heel duidelijk gemaakt dat wil je als christen je rijkdommen en je zegeningen gaan genieten zoals Israël dat deed toen het uit Egypte in het land binnentrok, dan moeten wij ook, net als Israël, de Jordaan leren kennen en het feit dat wij met Christus gestorven zijn. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. We zijn een nieuwe schepping geworden. De manier om dat te doen, ja, is niet fijn. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1 vers 23. Christus de gekruisigde. Voor de Joden een aanleiding tot vallen. En voor de volkeren een dwaasheid. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen ideeën om de zegen van God binnen te halen. Om bij God uit te komen. Er zijn nog wat ismes. Het hindoeïsme, het moslim, het islamisme, noem het maar op. Iedereen heeft een ideologie. Het humanisme, zelfs het welvaartsevangelie. Het is allemaal lak. Allemaal poppenkast. Allemaal gedoe om ergens te komen waarvan je denkt, daar word ik beter van. En Amon was ook zo'n exemplaar die dacht, ja, ik heb zo mijn eigen route uitgestippeld en als het op die manier gaat, dan word ik wel beter. Nee, Amon, je kunt de hele wereld overreizen en alle wateren proberen, maar je moet in de Jordaan zijn. En dat is de boodschap voor ieder mens vandaag. Je kunt van alles proberen, maar je moet bij het kruis zijn. Dat is de enige weg om te veranderen. Om het oude achter je te laten en om een nieuw mens te worden. En er zijn mensen, ja, ook vandaag nog steeds, die tegen die boodschap ageren. Die, net als als ze naar een Amon kijken, zeggen, nou, het is toch een aardige man. Het is een liefelijke man. Waarom moet hij zich bekeren? Als er één in de hemel komt, is naar Amon wel, zou je vandaag uit vele kelen horen noemen. Nee, zelfs een liefelijke zondaar heeft bekering nodig. En dat is natuurlijk de grootste dwaasheid die je maar kunt voorstellen. Maar het is wel de enige weg. Gelukkig zijn er dienaren. En die dienaren zeggen tegen hem in vers 13, mijn vader. Als die profeet u iets moeilijks had opgedragen, zou u dat dan niet hebben gedaan? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u... En u zult rein worden. Dat is ook weer een mooi item. Dat dienaren, soldaten dus waarschijnlijk, hun generaal noemen mijn vader. Dat geeft al aan dat Naaman echt wel iets had. Waarvan je zegt, wat een lieflijke man is dat. Wat een vaderfiguur. Zelfs voor zijn leger. Zelfs voor zijn dienaren. Ja, en die woorden die brengen Naaman toch tot nadenken. En hij denkt, ja, het is inderdaad maar heel simpel. En in al die eenvoud gaat hij naar de Jordaan. En dan zie je hem in gedachten één keer het water ingaan. En weer uit het water komen. Hij kijkt, ja, er is niks gebeurd. Tweede keer, tot zes keer aan toe. Nog steeds niks gebeurd. Ja, de profeet had gezegd zeven keer. Nou, je vooruit, dan doen we die zevende keer er ook nog maar bij. En na die zeven keer komt hij eruit... Ja, inderdaad, na die zevende keer, zegt vers 14, heeft het vlees van een kleine jongen. Dat is mooi. Een klein meisje wijst de route naar de man Gods. En de grote Naaman is uiteindelijk bereid om die woorden serieus te nemen en wordt een kleine jongen. Dat is die machtige verandering die wij dan in het Nieuwe Testament noemen... De wedergeboorte. Je wordt een nieuw mens. Je oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Weet u nog van die nieuwtestamentische Naaman. Ook een hele liefelijke man. Met de naam Nicodemus. Die kwam ook bij de Heer. En die zei 's nachts dat hij ook zo van alles wist. Wij weten dat u een leraar bent van God gekomen. Want niemand doet zulke tekenen als u doet. En dan begint er een gesprek waaruit blijkt dat Nicodemus helemaal niks weet. In ieder geval totaal geen verstand heeft van wedergeboorte. Hij denkt dat hij met al zijn liefelijkheid en kundigheid toch het koninkrijk van God zal wel binnengaan. Misschien zou hij zich in eigen gedachten wel vooraan zien zitten. Als er één daar hoort, dan is hij het toch wel. Nou, als de Heer hem uitlegt dat dat niet het geval is, dan zegt de Heer heel simpel. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest... zal hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Een prachtig hoofdstuk. Zo is ook dit een prachtig verhaal als over iemand die van groot klein wordt. En Nicodemus ook is van groot, nog de leraar van Israël, toch geen kleine titel, in een land vol rabbies en schriftgeleerden. van die grote titel komt naar Nicodemus op het punt van de wedergeboorte. Is hij de enige met Jozef van Arimathea die de Heer gaan begraven? Die de moeite nemen, ja, en daar ook nog een flinke hoeveelheid waardevolle specerijen bij hem leggen en hem een eervolle begrafenis gaan geven. En zijn discipelen waren nergens te bekennen. Maar deze wedergeboren Nicodemus, die heeft het gedaan. Wat kan een wedergeboorte of zo'n bad in het doodswater, zo'n neerbuigen bij het kruis, iemand gigantisch veranderen. Zo komt Paulus ertoe om zijn geliefd kind, dan komen we er terug even op die prachtige relatie tussen Paulus en Timotheus, om tegen Timotheus te zeggen in het laatste hoofdstuk van zijn afscheidsbrief in 2 Timotheus 4 vers 5, doe het werk van een evangelist. Kijk naar dat kleine meisje. Als dat kleine meisje niks gezegd had, dan was Naaman tot aan zijn dood bij laatst gebleven. Dat kleine meisje heeft in haar onbevangenheid, in haar openheid, gewoon verteld, daar moet hij zijn. Dat is ook een evangelist. Die doet niet ingewikkeld, die is zeer ongecompliceerd. En wij zijn, als het goed is, ook als de Heer ons daar vol van maakt van het evangelie, ook heerlijk ongecompliceerd als we iemand ontmoeten waarvan we aanvoelen, die zoekt, die heeft hulp nodig, die heeft reiniging nodig. Dat we zeggen, joh vriend, mag ik jou vertellen waar je dat kan vinden? En dan ga je hem het evangelie uitleggen. En Paulus zegt tegen Timotheus, en over zijn hoofd heen ook naar ons toe, het kan wel zijn, Timotheus, dat je je alleen voelt. Dat er voor je idee weinig mensen zijn die dat ook net zo meedragen als jij. Maar jij gaat als evangelist het werk doen. Doe het werk van een evangelist, ook al denk je van jezelf, ja, ik ben niet echt een geboren evangelist. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Iedereen kan het werk van een evangelist wel doen. En dat kun je ook ten volle doen. En wat betekent ten volle? Nou, dat komt ook in het leven van Naaman uit dat echte bekering altijd leidt tot iets moois. Naaman die keert terug met zijn hele gevolg, zegt vers 15. Hij wil zijn rijkdommen die hij meegekregen heeft aan de Elisa, aan de man Gods, aanbieden. Nou, Elisa staat hem natuurlijk wel te woord nu. En hij weigert, want het evangelie en ook deze blijde boodschap van Naaman is gratis. Daar ga je niks voor betalen. Dus Naaman die mag alles weer meenemen. Het is mooi dat je altijd dat patroon terugvindt. Dat was zo met de broers van Jozef die naar Egypte gingen om brood te kopen. En Jacob dacht van nou dat is vast duur. Dus daar moet je geld voor krijgen. En Jozef die ontmoet die broers. Nou, we kennen het verhaal. Het geld gaat weer terug in de zakken. En ze krijgen dat koren voor niks mee. Tweede keer, dubbel, alles weer terug. Helemaal voor niks. Dit is het evangelie. Komt, koopt, om niet, zegt Jesaja. En dat zijn de dingen die nog steeds gelden. Het evangelie is gratis en voor niks. Naaman zegt erop, zo niet, laat dan toch uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren kan dragen, vers 17. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. En Naaman die wil in dat gebied waar hij woont, aarde meenemen om een stukje heilige grond te hebben, waarvan hij zegt zo, dit is mijn heilige grond. Hier ga ik mijn knieën buigen voor niemand anders meer dan voor de Heere God. Hem ga ik groot maken. Maar hij heeft één probleempje. Vers 18. In deze zaak mogen de Heer uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal buigen in het huis van Rimmon, Laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Ja, Naaman ziet de bui al hangen, want hij ging altijd met zijn koning het huis van Rimmon, de afgod, binnen. En de koning was gewend om op Naaman te leunen. En als hij de koning wilde buigen, dan moest Naaman meebuigen. Ja, zegt Naaman, daar kan ik niet onderuit komen. Laat mijn dienaar toch mag genade vinden. Wij, wat zouden u en ik zeggen bij een pas bekeerde die allerlei dingen nog niet kan loslaten, die om bepaalde redenen nog iets wil volhouden? Dan zijn wij al gauw om te zeggen van, joh, dat moet je niet aan doen, man. Dat is de verkeerde kant. Dat moet je niet doen. Je bent al christen geworden. Dus, en dan gaan we al een heleboel dingen dicteren waarvan wij denken dat die ander gelijk daaraan moet gaan voldoen. We zitten al voor een ander te regelen. En Elisa die zegt heel simpel, ga in vrede. Mooi. Hij proeft bij Naaman dat als hij die aarde meeneemt naar zijn eigen huis om daar de Heere, de God van Israël, te gaan aanbidden in het Syrische grondgebied, dat het met die Naaman wel goed gaat. Daar zal de Heere zijn hand wel over houden. En als hij dan noodgedwongen tegen zijn eigen geweten in met zijn koning naar het huis van Rimmon moet gaan, dan zegt Elisa, ga in vrede. Heerlijk. Hij laat het gewoon aan de Heere over hoe de Heere met Naaman in Syrië zijn weg gaat vinden. En wat kunnen we elkaar dat toch heerlijk ook vandaag loslaten als je merkt dat je te maken hebt met iemand die oprecht de Heere wil dienen, heel veel groot maken, alleen op een bepaald punt een andere keus maakt als jij zou doen. Dan zeg je, ga in vrede. Ik ga voor je bidden. Of iets dergelijks. Maar je gaat niet direct al bij voorbaat zeggen, nee, dat kun je beter niet doen. Nu niet aan beginnen. Laat dat maar aan de Heer over. Die geestelijke groei van de Naaman is vast helemaal goed gekomen. En zeker als de Heer Jezus daar later ook met heel veel waardering over spreekt, als een prachtig voorbeeld, weer naar voren haalt. Iets minder prachtig is wat hierna gaat komen. Toen Naaman, het midden van was 19, op enige afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods, zie, mijn heer heeft Naaman die Syriër, tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niks aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zowaar de Heer leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. En zo krijgen we te maken met een hele andere situatie. Precies het omgekeerde. Naaman was bij Elisa en werd gereinigd. Gehazi had het bijzondere voorrecht om met Elisa, de man Gods, mee te mogen lopen en hem te mogen dienen zoals Elisa ooit Elia mocht dienen en het water over zijn handen mocht uitgieten. Zo mocht Gehazi Elisa dienen. Maar Gehazi wordt meelaats. Hoe ging dat? Wel, Gehazi die gaat Naaman achterna. En Naaman die ziet dat, hij laat zich uit zijn wagen zakken, vers 21. En hij vraagt wat het goed is. Ja, zegt Gehazi, alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd. Ja, dat is de eerste leugen. Gehazi is een voorbeeld van die categorie mensen waar Paulus ook over heeft geschreven in zijn tweede brief aan Timotheus, waar we de vorige keer ook naar hebben gekeken. Namelijk 2 Timotheus 3 vers 5. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Dus mensen die naar buiten toe zich als christen presenteren, ja, ik ben ook christen, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht door de naam christen te noemen, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Want van binnen zijn zij dat namelijk niet. En ze spreken heel veel over de Heer. Ik noem net even de welvaartsevangelie. Een van de grote gevaren die ons vandaag in ons vrije Westen benaderen. De predikers die ons wijs willen maken. God wil niet dat je arm bent. God wil niet dat je ziek bent. God wil dit niet, God wil dat niet. God wil dat jij een goed leven hebt. Dan moet je even voor dokken. Want we willen een prachtig gebouw neer gaan zetten. Maar Het komt goed met jou, als jij maar doet wat wij jou voorspiegelen. Eén grote misleiding. We gaan geen namen noemen, maar u kunt ze wel vinden. En u komt ze hopelijk niet tegen. Die mensen die ook alles wat zij brengen, vol proppen met bijbelteksten, de Heer voor en de Heer na, zoals Gehazi ook zegt hier, mijn Heer heeft mij gestuurd. Nou, één ding weet je zeker, deze mensen zijn niet door onze Heer gestuurd, maar die komen door een andere bron tot ons, met een heel misleidend verhaal. En dat verhaal wat Gehazi ophangt, is dat er twee jonge leerlingprofeten gekomen zijn, een tweede leugen, met het verzoek, geef hun toch een talent zilver en twee stal gewaden. Nou, en Naaman die dringt aan, neem alsjeblieft twee, en zo krijgt Gehazi er twee talenten zilver en twee gewaden bij. Nou, dat is precies wat Gehazi voor ogen had, want laten we merken wat voor grote plannen die allemaal had. De vader van Achab was Omri, waarvan wij in de eerste avond hebben gelezen in 1 Koningen 16, vers 24, dat hij, Omri dus, de berg Samaria kocht van ene Semer voor 2 talenten zilver. Dus voor dat bedrag kun je een hele berg kopen en je kunt er een stad op bouwen. Dus met zo'n schat gaat Gehazi lekker naar huis toe. Met allerlei geweldige plannen. Hij komt in de buurt van waar ze wonen. En hij verbergt het in een huis, vers 24. Vers 25, en daarna keerde hij zelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei tegen hem, waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei, uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Dat is de derde leugen. Maar hij, Elisa, zei tegen hem, ging mijn hart niet mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen? Maar even dat eerst, ging mijn hart niet mee? En wij zouden misschien verwachten, ging mijn hart niet met jou mee toen jij naar Aman achterna ging? Nee, dat zegt Elisa niet. Elisa zegt, ging mijn hart niet mee toen die man van zijn wagen afklom. Want jij hebt die man een verkeerd beeld van mij gegeven. Gehazi, jij hebt gelogen waardoor die man van zijn wagen afklom. En als iemand leugenachtige taal spreekt over de Heer of over dienstknechten van de Heer, waardoor anderen in beweging gaan komen en verkeerde stappen gaan zetten, dan wordt dat zwaar aangerekend, ook vandaag. Nou, u moet maar voor uzelf eens een beetje proberen in te denken wat voor verkeerde dingen er allemaal worden gezegd over trouwe dienstknechten van de Heer op het internet of in ons mondelinge gesprekken of wat dan ook. Het is één groot aanklacht tegen de Heer zelf. En dat komt er een keer uit. Dit is afschuwelijk. Was het de tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen om olijfbomen? Hier komt de hele riddel die Elisa bij Gehazi in zijn hart aantrof. Om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen. Is het de tijd om rijk te willen worden, Gehazi? Precies hetzelfde punt als wat Paulus aan Timotheus voorhoudt in 1 Timotheus 6 vers 9. Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Gehazi is bepaald geen uniek exemplaar. De hang naar rijkdom komt bij velen voor die een hele tijd hebben mee mogen lopen met de man Gods, die zich als christen hebben voorgedaan, maar dit nog steeds meedragen. En misschien nog in toenemende mate ook. Vandaar dat hij eraan toevoegt, de geldzucht is een wortel van alle kwaad. En als die wortel gaat groeien, dan komen we terecht in de tweede brief. En dan zegt Paulus daar in dat lijstje van die mensen die een buitenkantje van Godsvrucht hebben. Het zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Dit is het welvaartsevangelie ten voeten uit. Het is ene grote schijnheilige troep. Vandaar dat het vonnis wat Elisa hier uitspreekt ongelooflijk zwaar is. Vers 27. Daarom zal de melaatsheid van Naaman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, wit melaats, wit als de sneeuw. Naaman was gereinigd. Hij had zijn melaatsheid mogen loslaten. Maar die komt nu op Gehazi terecht. De zonde van de melaatsheid. Hoe kan het dat iemand als Gehazi toch melaats wordt? Nou, er zijn meer voorbeelden van mensen die goed begonnen zijn, zoals Mirjam. De zus van Mozes, als zij met Aaron samen het opnemen tegen Mozes en hem verwijten maken. Nummer 12 vers 8, daar wordt duidelijk gezegd dat in de ogen van God die twee verkeerd spreken van zijn knecht Mozes. En Mirjam wordt melaats en moet een week buiten het leger blijven totdat God haar weer reinigt van die melaatsheid. Die kan weer terugkeren. Uzzia, ook een groot koning met geweldig mooie imponerende dingen. Echt een zoon van David in het tweestammenrijk. Maar op een gegeven moment in zijn overmoed denkt hij, ik kan als koning ook wel een tempel binnengaan en reukwerk gaan offeren. En als daar priesters komen die zeggen, koning, het is u niet geoorloofd om reukwerk te offeren, dat is alleen de priesters voorbehouden. Dan wordt in 2 Kronieken 26 vers 19, Uzzia woedend met het reukwerk in zijn hand staat erbij. En wordt hij ook melaats en moet hij zijn koningschap loslaten en uit zijn functie worden ontheven. Dus hij begon goed en hij wordt melaats. Wat betekent dat als het bij mensen die goed beginnen, zoals Gehazi, zoals Mirjam, zoals Uzzia, toch fout gaat? Dat kan maar op één ding wijzen, zoals bij Uzzia met name, dat er hoogmoed in het leven is gekomen. Je wilt meer dan je bent. Je doet je groter voor dan je bent. Nou kan het een wortel zijn, maar als je die wortel niet gelijk bij de kop eruit trekt, weg ermee uit je leven, dan kan hij zich gaan ontplooien en dan wordt het helemaal verkeerd. Zoals weer in 2 Timotheus 3 vers 3 staat, in dat lijstje van mensen die een schijn van godsvrucht hebben, een van de kenmerken is onverzoenlijkheid, verraders en opgeblazen. Zich groter voordoen dan ze zijn. Ja, dat kan iedereen overkomen. En er is er maar één die daarvan kan reinigen. Dus als je dan daardoor even behept bent en je bent melaats geworden, wat ons allemaal kan overkomen als je niet waakzaam bent, dan is er maar één manier, dat is weer op de knieën, weer bij het kruis uitkomen en die zonde ook eerlijk beleiden. Een klein intermezzo voordat we weer met de Syriërs verder gaan, is in hoofdstuk 6 een mooi incident. Want de leerling profeten zeggen in vers 1 tegen Elisa, zie toch, de plaats waar wij wonen voor uw ogen is voor ons te krap. Nou, dat is mooi. Als leerling profeten zeggen, we hebben te weinig ruimte. Dat betekent dat het aantal leerling profeten dus toeneemt. En dat er dus belangstelling is om ook leerling profeet te worden. En dat het verzoek komt, mogen we een beetje uit gaan bouwen. En ze willen hout gaan kappen bij de Jordaan. En laat ieder daar vandaan een boomstam meenemen, vers 2, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei, ga maar. En een van hen zei, ga u toch alsjeblieft met uw dienaren mee. En hij zei, ik ga zelf mee. Mooi. Dat als je als leerling profeet, als jonge gelovige, pas bekeerd, enthousiast bent voor de Heer om voor de Heer wat te gaan doen. En je merkt dat er zegen is. En dat er op een bepaalde manier uitbreiding is. Dat je denkt, Heer, we gaan het een beetje groter maken. Maar wilt u wel meegaan? Dat het goed gaat wat we gaan doen. En dan zegt de Heer, ook net als Elisa, ik ga mee. En zo gaat Elisa mee en ze gaan daar aan het hakken. In vers 5. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat er ijzer in het water viel. Dus dat schoot van die steel af. En dat viel de Jordaan in. En hij schreeuwde het uit. Ach, mijn Heer, het was nog wel geleend. Ja, dat kan gebeuren. Dat je soms denkt, ik ga ook een beetje meehelpen. Ik heb al zelf geen gereedschap, maar ik leen het wel even van iemand. En dan kan ik ook meewerken. En dan kan het maar zo je uit de handen glippen. Ja, dat gebeurt ons ook wel eens. Dat je denkt, ik ga ook meewerken. Ik ga het doen zoals die anderen het doen. En zoals zij het doen, doe ik het ook. Ik neem dat gewoon over. En dan gaat het vast goed. Ja, totdat je een foutje maakt. En dat je dan tot de conclusie moet komen. Ik heb het niet zelf. Het is niet mijn gereedschap. Had ik het maar op mijn manier gedaan. En niet een gekopieerd gedrag. Vandaar dat Paulus schrijft aan Timotheus, in hoofdstuk 4 vers 15, behartig deze dingen, leef daarin opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Kijk, dat is de manier om te groeien. Niet lenen van iemand anders om het de manier te doen die een ander doet, een soort kopieergedrag vertonen. Nee, je moet erin leven en het je eigen maken, zodat je daardoor aan anderen laat zien dat je geestelijk groeit. En vorderingen maakt. Want als je alleen maar kopieert van anderen, dan ga je daar vroeg of laat mee fouten maken. Die uitdrukking leef daarin, die komt maar op één plaats voor. En dat is als de Heer Jezus als 12-jarige jongen meegaat met zijn ouders naar Jeruzalem voor het eerst. Op het feest en de hele karavaan die gaat weer terug naar Nazareth. En ze missen uiteindelijk onderweg de Heer Jezus en Maria en Jozef gaan weer terug. Dan vinden ze hem daar bij de schriftgeleerden in de tempel. En dan zegt hij in Lucas 2 vers 49. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is precies dezelfde uitdrukking, heb ik me laten vertellen. Als wat Paulus hier schrijft aan Timotheus. Leef daarin. Dit was het leven van de Heer Jezus. Het leven in de dingen van zijn vader. En zo houdt Paulus dat aan Timotheus voor. En dus ook aan ons. Als je bruikbaar wilt worden in de hand van de Heer. Als je een dienstknecht wilt zijn, dan is er maar één voorwaarde voor nodig, is leef in de dingen van de Heer. Lees het woord, houd je stille tijd en dan ga je groeien. U kent dat kinderliedje nog wel. Lees je Bijbel, bid elke dag opdat je groeien mag. Het is heel kinderlijk weergegeven, maar het is o zo belangrijk. En dan heb je ook niet de behoefte om te kopiëren. Dan heb je dat wat je gekregen hebt van de Heer als het gereedschap om daarmee voor hem te mogen werken. Ja, en nu is het ijzer weggevallen in het water. En de man God zegt in vers 6, waar is het gevallen? En toen ze hem de plaats aanwezen, sneed hij een stuk hout af en wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Het hout moet in het water. Bij elk probleem, ook bij dit probleem, moet het hout erbij komen. En dan voelen we wel aan dat we weer uit moeten komen bij het kruis van de Heer Jezus. En zeggen, Heer Jezus, ik probeerde wel te werken van u. Maar ik heb het gedaan met geleend gereedschap. Die anderen konden wel mee werken, maar ik heb het gebruikt en ik heb het niet gedaan. Ik heb een fout gemaakt. Wilt u mij wel vergeven? En dan komt het ijzer bovendrijven. En dan zegt Elisa, pak het maar op. Haal het naar u toe. Ja, en dan mag je het gebruiken. Dan heb je het van de Heer gekregen. En dat is mooi, dat je dan altijd een doorstart mag maken als je iets fout gedaan hebt. Dat als je het beleden hebt, altijd weer verder kunt. Dat is een mooi intermezzo. Voordat we verder gaan naar het volgende episode, waarin in 2 Koningen 6 vanaf vers 8 ons wordt beschreven hoe de Syriërs, het hele leger, te gast zijn in Samaria. Nou, ook dat is weer een wonderlijk verhaal. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaar en zei, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man God stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die en die plaats gaat, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Dat is merkwaardig. Daar dacht ik net even aan, maar dat was iets te vroeg. Dat was in dit gedeelte. dat je af kunt vragen, waarom gaat Elisa uit eigen beweging de koning van Israël vertellen wat de koning van Syrië van plan is? Terwijl in de vorige sessie, toen ze met z'n drieën optrokken om de koning van Moab te bestrijden, Elisa nog tegen de koning van Israël zei, ga maar naar de profeten van je vader en naar de profeten van je moeder. Ik ben hier alleen maar voor Jozefat, de koning van Juda. Ik heb met jou niks te maken. En nu gaat hij wel naar diezelfde koning een boodschap sturen, pas even op, want de koning van Syrië komt daar en daar terecht, zodat je je voorbereiden kunt. En dat gebeurt ook. Daarom stuurde de koning van Israël in vers 10 een boodschap naar die plaats die de man Gods had gezegd. En hij waarschuwde deze, hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. En dat gebeurde niet één of twee keer. Heerlijk. Elisa, de man Gods, is hier iemand die zelfs de koning van Israël waarschuwt, omdat hij aanvoelt, mijn volksgenoten lopen gevaar. En hij waarschuwt voor drijvend gevaar, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Daar hebben we heel veel van te leren, want wij hebben de neiging, als wij met christenen te maken hebben die niet zo denken als wij, dat we denken, nou, ze zoeken het ook zelf maar uit. Terwijl wij het gevaar zien waar zij zich in bevinden. En dat wij van Elisa leren dat wij dan toch een zorgplicht hebben om onze medevolksgenoten, onze medechristenen te waarschuwen voor dingen die verkeerd gaan. Nou, als de koning van Israël dat een paar keer heeft gedaan, dankzij Elisa, dan wordt de koning van Syrië natuurlijk een beetje verbolgen, staat er in vers 11, niet zo'n beetje ook. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij denkt dat er een spion in het spel is. Maar, zegt 1 vers 12, een van de dienaren, nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, die maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Er is voor de man Gods in Israël, voor die Elisa, geen geheim. Dat is mooi, hè? Dat die dienaar Elisa met name en toenaam noemt. Want ja, de genezing, of de reiniging beter gezegd, van de Naaman is natuurlijk wel geland daar in Syrië. Men heeft wel begrepen dat er wat met die man gebeurd is. En dat is al een geweldige gebeurtenis. Het land doorgegaan en de dienaren van de koning van Syrië weten allemaal dat er in Israël een profeet is. En als de koning van Syrië zich afvraagt, hebben wij een spion bij ons, ja of nee? Dan zegt die dienaar, nee, we hebben geen spion, maar de man Gods, Elisa. Die kan zelfs uw geheimen peilen. En toen zegt hij in vers 13, nou, ga maar eens even kijken waar hij woont, zodat ik boden kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie, hij is in Dothan. Nou, Dothan is een plaatsje wat net boven Samaria ligt. En het heeft een prachtige naam. En dat betekent een dubbele bron. Het is altijd mooi om, als je in de Bijbel iets tegenkomt, je af te vragen, waar komt het nou voor het eerst voor? Dat is een bepaalde regel. Dat noemen we dan wel de regel van de eerste keer. Nou, bij Dothan heeft ze maar één keuze en die komt één keer eerder voor. En dit is de tweede keer dat Dothan genoemd wordt en verder in de hele Bijbel niks. En de eerste keer is als Jozef zijn broers gaat zoeken en in opdracht van Jacob moet gaan horen hoe het hen gaat. En Jozef gaat op pad in zijn prachtige veelkleurige rok en dankzij een aanwijzing onderweg komt hij uit in Dothan. En zo lezen we in Genesis 37 vers 17. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dothan. En dan zien ze hem komen in de verte, die meester dromer met al zijn gekke dromen. En ze denken, nou eindelijk, vader Jacob is er niet bij. We maken hem een kopje kleiner. Maar voordat het zover is, gooien we hem eerst in de put. In Dothan, in die dubbele bron. Maar als hij dan in vers 24 in die put gegooid wordt, dan staat erbij, de put was leeg. En er stond geen water in. Dat is merkwaardig. Je zult maar in de dubbele bron wonen. En in een put gegooid worden waarin geen water zit. Dan denken wij, ja, dat is natuurlijk wel een mooie voorziening van de Heere God. Dat Jozef niet verdronk. Hij kon mooi in leven blijven in een droge put. Maar goed, hij werd verkocht en we kennen het verhaal. Maar waarom zou Elisa in Dothan zijn gaan wonen? En niet meer in Samaria. Want dat was in het voorhoofdstuk, dan was in Samaria. Maar nu woont hij in Dothan. Zou het zo kunnen zijn dat Elisa voor zichzelf de conclusie heeft getrokken: ik word niet meer geaccepteerd door mijn volk, zoals Jozef destijds ook door zijn broeders niet meer wordt geaccepteerd. Ik ga in Dothan wonen. Maar zoals Jozef bewogen was over zijn broers, zo blijft Elisa, ondanks zijn verwerping, bewogen over zijn familie, zijn volk. Als de Syriërs het land binnentrekken en dat hij de koning van Israël waarschuwt voor de invalsplaatsen die de koning van Syrië van plan is te gaan nemen. Prachtig. Wat een houding die ook de Heer Jezus heeft gekenmerkt toen hij vanaf het begin in Nazareth werd verworpen. Het land doorgegaan is goeddoende. En als aan het eind van de rit heel duidelijk wordt dat hij werd verworpen, kan Petrus zeggen, als hij op zijn leven terugkijkt, hij heeft alleen maar goed gedaan. Kijk je naar het leven van Elisa terug, is het exact hetzelfde. Hij heeft verworpen, maar hij heeft alleen maar goed gedaan. En kijk je naar het leven van Paulus, naar Timotheus, en kijk je naar ons leven, dan kun je je alleen voelen, zelfs binnen je groep gelovigen. Maar wij zijn hier om elkaar op te bouwen, om tot zegen te zijn. En dan komt daar de knecht van Elisa, als 's nachts het hele leger van de Syriërs naar Dothan is getrokken, en die stad hebben omsingeld in vers 14, komt de man in vers 15, de dienaar van de man Gods, dat is natuurlijk de opvolger van Gehazi waarschijnlijk, heel vroeg op en ging naar buiten en zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Ja, dat is natuurlijk niet zo mooi. En hij zei, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, vers 16, wees niet bevreesd. Mooi. Dat is een uitdrukking. Ja, die moet u voor uzelf maar door de hele Bijbel heen op gaan zoeken. Dat en in het Oude, maar ook zeker in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, en dat ook Paulus op het schip in de storm bijvoorbeeld naar Rome hoort, wees niet bang. Nooit bang worden. Want, wat is de reden? Ja, niet dat wij zo sterk zijn, maar de reden is, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ja, daar had die knecht nog nooit van gehoord. En daarvoor moet wel wat gebeuren. Elisa bad zijn en zei, Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. Zoals daar in Psalm 34 vers 8 stond, de engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en hij redt hen. Ja, dan moet je ogen van het geloof voor hebben. En dan moet je iemand hebben die je dan bidt. Heer, open die ogen. Dat ze echt zien. Niet zoals wij normaal kijken. Maar dat je ziet met de ogen van het geloof. En dan gaan de ogen van die knecht open. En hij ziet daar een geweldige legermacht. De Heer opende zijn ogen van de knecht. Zodat hij zag en zie. Midden van vers 17. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En dan denk je, ja, waar kennen we dat van? Vurige paarden en wagens. Ja, Elisa had ze al gezien een keer. Die wist al hoe Elia naar de hemel was gegaan in 2 Koningen 2 vers 12. En dat er één wagen was met vurige paarden en dat je hen zo Elia ziet vertrekken. Wagen van Israël en zijn ruiters. Elisa is diep onder de indruk. Maar hij weet vanaf dat moment, dit is het leger wat mij beschermt. Zoals mijn heer Elia naar de hemel is gegaan, zo staat er een open lijntje open als ik verder ga in die voetstappen. En wat die knecht van Elisa nu ziet hier bij Dothan, is niet één vurige wagen, maar een heel batterij met vurige wagens en vurige paarden. Ja, en dan weet hij, inderdaad, mijn Heer heeft gelijk. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En er zijn twee mensen, Elisa en deze dienaar. En dat hele leger van de Heer is voor hen beschikbaar om hen te bewaren. Maar daarmee is Elisa, de man Gods, nog niet klaar. Want als de Syriërs afdalen in vers 18, die zit op een heuvelrug, je moet door een dal naar Dothan, dan moet je daar de heuvel weer een beetje op, want Dothan ligt op een heuvel. Dan gaat Elisa hen tegemoet. Met een gebed. In vers 18. Sla toch dit volk met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid overeenkomstig het woord van Elisa. En Elisa zegt tegen ze: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Het is net als met die engelen bij de, met die mannen bij de deur van het huis van Lot. Die engelen slaan ze met blindheid, die mannen kunnen alles zien. Alleen één ding niet meer. De deur van het huis van Lot kunnen ze niet meer vinden. Deze mensen, het hele leger ziet alles. Ze zien er iemand voor hen aangaan die als gids functioneert. Die hen de weg gaat wijzen. Alleen ze zien niet wie het is. Het is een merkwaardige blindheid die alleen de Heer kan bewerken. Maar die hij ook weer weg kan nemen. Als zombies worden ze meegenomen en Samaria binnengeleid. En het gebeurde, zegt vers 20, toen ze in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen en dat zij zagen. En zie, zij waren midden in Samaria. Soms heb je momenten dat je denkt, och, hadden we er maar een videocamera bij staan. Dat je even op de gezichten van die, van dat hele Syrische leger zou willen richten om die blik van verandering te vast te leggen. Als ze ineens tot ontdekking komen, we zijn in Samaria, in het hol van de leeuw aangekomen. En we hebben ons laten meeslepen. Dit is een hoofdstuk van zien. Van ogen die open gaan en van ogen die dicht gaan. Alleen al in deze paar versen tot vier keer toe. Op het gebed van de man Gods. De knecht die oog krijgt voor alles wat bij hen om hen heen staat. En het Syrische leger wat eerst blind wordt meegenomen en dan midden in Samaria de ogen open gaan. En zie, midden in Samaria. Ja, de zegen die God in petto heeft voor Syrië, die wil de koning van Syrië nog wel even tegenhouden. Want hij zegt in vers 21, toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Want je vraagt je af, wat moet er door die koning van Israël gegaan zijn als hij dat hele Syrische leger achter Elisa aan zijn stad binnen ziet lopen. Dat hij denkt, wat gebeurt hier? Het lijkt wel of Elisa, nou ja, wat hij gedacht heeft, dat doet er verder niet toe. Alleen hij trekt de conclusie, nou, dat is een kat in bakkie. Ik kan nu eindelijk voorgoed en eens en altijd afrekenen met mijn vijanden. Zal ik hen doden, mijn vader, net of hij een speciale link met Elisa heeft? Maar Elisa prikt er dwars doorheen. Dood hen niet, vers 22. Zou u hen doden die met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Hij zegt als het ware, als je ze zelf met je eigen wapens had gevangen genomen, dan zou je ze nog niet eens kunnen doden. En nu heb je er niks voor gedaan en dan zou je ze gaan doden, niks ervan. Je zet ze brood en water voor, voordat ze teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Ja, en zo krijgt op het woord van Elisa het hele Syrische leger in de hoofdstad Samaria een maaltijd voorgeschoteld door de koning van Israël. Wie het heeft begrepen, dat kun je afvragen. Want in het vervolg blijkt er nou niet zo heel veel zegen geland te zijn echt. Maar wat Elia gedaan heeft, is wat in zijn vermogen lag om te doen. En daar gaat het om. Salomo zegt in Spreuken 25 vers 22. Zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. Dat is een beetje wat de Heer tegen zijn discipelen ook zei toen hij zei. Hebt uw vijanden lief en zegent hen die u vervloeken. En soms jeuken je handen om je vijanden eens even flink onderuit te halen, zoals de koning van Israël. Heel begrijpelijk, want ze hebben heel wat rooftochten op hun naam staan. En de koning van Israël zou het nu eindelijk een keertje kunnen vergelden. Mensen gesproken, allemaal heel begrijpelijk. Maar ook niks meer dan menselijks. Maar voor de man Gods is er een niveautje hoger. Dan kijkt de man Gods naar dat Syrische leger, die als het ware door de hand van de Heer in de schoot van Israël is gekomen. En als je daar bent aangekomen, dan krijg je zegen. Zegen daar waar God woont. En waar de profeet van God zijn functie uitoefent. Zegen ook voor vandaag, voor elk die net als Timotheus een dienstknecht van de Heer zal zijn, wil zijn. Laten we even lezen wat daar staat in 2 Timotheus 2. Ik lees even het midden van vers 21. Of vanaf het begin, vers 21. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, dan zal die een vat zijn tot eer, geheiligd en bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk voorbereid. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, denk toch even aan wat Gehazi voor ogen had, en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen aan de rein hart. Ook al zijn ze er niet in grote getalen, maar ze zijn er altijd. Je bent nooit alleen. Denk aan Elia. En verwerp, vers 23, de dwaze en ongerijmde twistvragen die je weet dat zij twisten verwekken. Een slaaf van de Heer moet niet twisten. De koning van Israël dacht, ik ga de oorlog aan, ik ga de strijd aan, ik ga de overwinning behalen. Zo denken veel christenen ook als zij anderen ontmoeten die ze binnen hun domein krijgen. Daar ga ik eens even flink mee tekeer. En zo krijgen twistgesprekken, ruzies. En Paulus zegt hier tegen Timotheus, een slaaf van de Heer moet niet twisten. Dat deed de Heer niet, dat doet de dienstknecht van de Heer ook niet. Maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend. Misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen, om weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn om zijn wil te doen. En dan zie je in gedachten het hele Syrische leger verblind in Samaria terechtkomen. En op gebed van de man Gods worden hun de ogen geopend en krijgen zij te eten. Wordt hun een maaltijd voorgeschoteld. In de hoop dat ook zij, net als de Aman, terug gaan keren naar hun huis om de Heer, de God van Israël, te gaan dienen. Er waren legio mogelijkheden om dit Syrische leger te veranderen in dienaren van de Heere God en in aanbidders van God. Net als het met die ene man gebeurde uit het vorige hoofdstuk. Ze zijn naar huis gegaan. Maar het vervolg laat zien dat in vers 24 de Syriërs daar niks mee hebben gedaan. Ze komen gewoon terug om de stad Samaria te belegeren op een gruwelijke manier. Het lijkt wel parelen voor de zwijnen gooien. En dat lijkt het wat ons betreft soms ook vandaag. En toch zegt Paulus ook tegen Timotheus en ook tegen ons vandaag, laat je niet ontmoedigen. Wees die dienstknecht. Zoals dat de laatste in vers 21, dat vind ik zo mooi. Hè? Dan zal hij of zij een vat zijn tot eer, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk bereid. Zegen hen die u vervloeken. Reageer niet gelijk op je menselijke manier, maar vraag aan de Heer, Heer, wat voor mogelijkheid biedt u mij om te zegenen? En dan komt er altijd een mogelijkheid. Wat het resultaat daarvan is, dat laat je maar rustig aan de Heer over. In dit geval is het resultaat 0,0. Want de Syriërs gaan gewoon daarna weer verder met Israël aanvallen. De koning van Syrië heeft er ook niet veel van begrepen. Maar die maaltijd, ze weten nu allemaal, is een man Gods in Israël die ons gezegend heeft. En geef de Heer ons in u en mij persoonlijk die genade. Dat men van ons kan zeggen, er zijn christenen in mijn buurt die mij zegenen. Die mij het goede van de Heer geven. Daar hebben we nog gelukkig volop de gelegenheid en de vrijheid voor.